Ik weet niet wat je doet, maar ik heb er echt zoveel baat bij. Dat is misschien wel de meest uitgesproken zin in de praktijk van Elke Maswijk. Ook ik sprak hem uit toen ik jaren geleden alweer kwam binnenstrompelen met mijn gebroken topsportlijf bij haar in de praktijk. En nu, 25 jaar na het ontstaan van haar praktijk, kan ik eindelijk die ene zin, ik weet niet wat je doet, maar ik heb er zoveel baat bij, omzetten naar, hey Elke, wat is het nou dat jij precies doet? Dit is een vijfdelige podcastserie over Elke Maswijk met vandaag aflevering 6. Praktijkvoorbeelden. Elke, waarom wil je praktijkvoorbeelden bespreken?
Nou, dat is eigenlijk een vraag die is ontstaan uit de podcastserie die wij vorig jaar gemaakt hebben. Mm-hmm. Mensen waren enthousiast, ik kreeg heel veel feedback. En op een gegeven moment vroeg ik van, joh, als je nou nog een onderwerp zou willen horen in een podcast, waar moet dat dan over gaan? En iedereen die zei praktijkvoorbeelden.
Wat goed, want ik kreeg ook heel veel reacties. En iedereen zei, maar ja, ik heb daar en daar en daar last van. Kan Elke mij ook helpen? En op een gegeven moment wist ik het niet. Ik weet helemaal niet wie je allemaal kan helpen.
Nee, en daar gaan we inderdaad ook over praten. Want ik realiseerde me ook dat die podcast, die genereren een soort belofte voor genezing of een oplossing voor een probleem. Mm-hmm. En ik kan niet iedereen helpen. En ik weet ook heel goed waarom niet. En dat wil ik eigenlijk ook even uitleggen.
En waarom kan je mensen niet helpen? Laten we daar gewoon meteen beginnen.
Nou, mensen die, als mensen bij mij komen, dan hebben ze een klacht. Maar ze hebben ook een heel leven al achter de rug. En dat leven is van alles gebeurd wat invloed heeft op hun gezondheid. En wat er dan op een gegeven moment bij mij gebeurt, er komt er iemand en die zegt, joh, mijn buurvrouw heeft mij gestuurd. Die was echt binnen 5 consulten van de problemen af. Mm-hmm. Kun je dat voor mij ook doen?
Ja.
Ja, dan ga ik met zo'n persoon aan de slag. En dan denk ik, nee, dat kan niet. Want jij hebt iets onderliggends. Een onderliggende aandoening of een onderliggend probleem of veel meer blessures of veel minder lichaamsbewustzijn. Of je hebt nog nooit eerder in je leven ontspannen. Dus dan komt mijn ontspanning ook anders aan. Het komt eigenlijk, wat ik doe, dat komt op een voedingsbodem. Mm-mm. En die voedingsbodem is afhankelijk van je leven en wat er in jouw leven is gebeurd.
En zeg je dat dan meteen na die eerste behandeling van, nou, ik geloof niet dat ik die 5 behandelingen van uw buurvrouw ga overtreffen?
Dat kan ik in een eerste behandeling bijna nooit zeggen. Omdat ik moet iemand leren kennen, iemand moet mij leren kennen. De eerste consult is ook vaak wederzijds aftasten. Vertrouwen wij elkaar genoeg om dit aan te gaan? En ik zeg altijd tegen mensen, joh, geef het 3 tot 5 keer een kans om te kijken of ik je kan helpen. Want mensen vertellen mij wat er in hun leven is gebeurd, welke blessures ze hebben. Ze herinneren zich soms tijdens de consult van, jeetje toch, ik ben als kind van de trap afgevallen. En ik heb een week in het ziekenhuis gelegen en ik was ook nog bewusteloos. Iets waar ze misschien nooit meer aan teruggedacht hebben, maar dat ik op een gegeven moment zeg, joh, ik voel iets hier wat echt oud zeer is en waar jij helemaal omheen hebt leren functioneren. Maar dat is zo oud dat het moeilijk los te krijgen is.
Maar hoe voel je dat verschil dan tussen iets oud en iets nieuws?
Ja, dat is ervaring. Mm-mm. Het is eigenlijk vrij makkelijk. Ik stel vast waar spanning zit. En dan kijk ik of ik die persoon kan helpen om de spanning los te laten van het bindweefsel. En als het heel makkelijk en heel snel gaat, is de kans heel groot dat het recent is. En met recent dan bedoel ik tussen de 5 en de 10 jaar max.
Oh.
Maar als het lijf echt zich in een soort diep verzet gaat van ik wil dit niet loslaten,
ja,
dan weet je bijna dat het heel oud is. En dan is het heel eigen geworden. En dan heeft die persoon ook echt geleerd hoe die om die spanning of dat trauma of dat ongeluk heen heeft moeten leren bewegen. En als je iemand dat afneemt, dat is in eerste instantie niet zo heel snel te doen. En voor die persoon vaak ook niet prettig. Want dan komen er allemaal klachten los waarvan die persoon eigenlijk niet eens meer wist dat ze er waren.
Dan zijn ze dus verder van huis.
Dan zijn ze verder van huis. Dan breng je eigenlijk de klachten die zijn ontstaan door het compenseren, die wakker ik aan.
Wauw. En zeg je dan, die mensen kan ik dus eigenlijk niet helpen? Of zeg je tegen die persoon dan, er zit iets onder? Nou, in mijn geval weet ik dat er, ik was even vergeten dat ik een hockeybal op mijn gezicht had gehad die dwars door mijn beugel ging en mijn lippen in mijn beugel terechtkwamen. Dat hebben ze losgezaagd. En dat jij op een gegeven moment zei, ja, ik moet het bij je gezicht zijn, bij je mond, ja, en in je kaken. En ja, die was ik even helemaal vergeten. Maar is het dan dat je denkt, oké, dan gaan we daar door, we gaan een laag dieper? Of zeg je dan, nee, dit soort mensen kan ik dus eigenlijk niet helpen, om terug te komen op de vraag, wie kan je wel en niet helpen?
Nou, wat ik dan moet gaan doen, is dan moet ik het met zo iemand aangaan, zoals ik het ook met jou aangegaan ben. Maar dan kan ik helemaal niet voorspellen hoe lang het gaat duren.
Nee. Nee.
En als iemand komt met de gedachte, joh, mijn buurvrouw was binnen 5 keer geholpen,
ja,
en jij hebt 30 keer nodig, dan is de kans ook groot dat iemand afhaakt. Want de belofte waarmee de buurvrouw die persoon heeft doorverwezen, die wordt niet ingelost.
Nee.
Joh, als je naar elke gaat, ben je binnen 5 keer van je problemen af. Maar dat komt omdat mensen die mij aanbevelen, die delen hun eigen ervaring met mij.
Ja.
En dat blijft toch een persoonlijke ervaring, gebaseerd op een persoonlijk leven.
Ja, ja, ja.
Dus dat is, en dus misschien kan ik iemand dan wel helpen, maar soms moet ik dat echt uit gaan zoeken.
Mm-mm. Maar er zijn dus ook mensen die je niet kan helpen.
Ja, er zijn ook mensen die ik niet kan helpen. Er zijn mensen die maken dingen mee. Margje, dat kun je niet voorstellen. Mensen die een hersenbloedingen hebben, schedelletsel, hersenletsel, amputaties van benen, verlammingen van de rug. Ik heb nu iemand in de praktijk, die komt uit Duitsland, die reist naar Breda. Die is van de paard gevallen en die is verlamd. Ja, ik kan haar niet tot leven wekken, zullen we maar zeggen. Nee. Ze gaat niet meer staan omdat ze bij mij onder behandeling is. Maar zij zit in een heel intensief revalidatietraject met een exoskelet. Dus dan wordt ze geholpen om te staan en te bewegen. En daardoor kan ze nu zelfstandig wel uit de rolstoel opstaan, zolang ze gesteund is. Maar dat traject wat zij doormaakt is zo intensief en daar zit geen ontspanning in. In dat hele traject van die training met dat exoskelet wordt geen ontspanning geboden.
Wat is een exoskelet?
Dat is een robot die beweging begeleidt van mensen die verlamd zijn. Dus het kan gedeeltelijk zijn, dus een arm of een been. Of zij wordt helemaal met haar hele lichaam in zo'n skelet gehezen.
Wow.
En dan wordt ze geholpen met lopen. En dat skelet geeft een soort stevigheid op de plekken waar zij zichzelf niet overeind kan houden. Maar er zitten ook allerlei sensoren in die, geloof ik, helpen en steunen om de beweging ook echt te begeleiden. Dus ik weet helemaal niet hoe de techniek van zoiets werkt. Maar het is een ingewikkelde constructie en een heel lang revalidatietraject.
En waarom komt ze bij jou als jij al weet dat je er niet kan helpen?
Nou ja, kijk, het is een beetje de vraag is, als je zou zeggen, als je helpen zou beschrijven als haar weer laten lopen zonder hulpmiddelen,
ja,
dan kan ik haar niet helpen.
Nee, dat is logisch.
Maar dat verwacht ze ook niet van mij. Maar dat wordt op een gegeven moment, dan wordt het, ja, dan heb je de kans of het risico dat je als een soort wonderdokter weggezet wordt.
Ja.
Kijk, zij wordt wel met de rolstoel bij mij binnengereden. Ze komt zelf, kan ze opstaan en houdt ze zich vast aan de bank, gaat ze liggen. Maar ik bied de ontspanning van dat aangedane bindweefsel. Ze is geopereerd, ze heeft pinnen in de rug. En ik zorg ervoor dat dat kan ontspannen.
Ja.
En daarna, zegt zij, maakt zij zo'n grote sprong in de ontwikkeling van de revalidatie. Daar komt ze voor.
Ja.
En dat is ook helpen. Maar dat is meer helpen in de zin dat ik de kwaliteit van leven kan waarborgen.
Ja.
Die wordt beter door het feit dat ze mijn behandeling krijgt. Maar ik kan haar niet zonder hulp weer op straat zetten en zeggen, nu loop je.
Ja. Nee, maar dan doe je jezelf tekort, want je helpt dus wel. En je helpt niet mensen die met probleem X komen om meteen van probleem X af te komen. Maar je helpt hun lijf zichzelf te helpen om zo goed mogelijk te functioneren. En dat is toch waar het om draait.
Ja. Ja, inderdaad. Ik help het lijf om zo goed mogelijk te functioneren. Maar soms zijn er blijvende beperkingen.
Ja.
En dan is het zaak om binnen die blijvende beperkingen toch nog zo optimaal te functioneren. En dat kan ik wel doen.
Ja.
Maar soms komen mensen bij mij en die zeggen, joh, ik heb last ergens van. En die voelen zich pas geholpen als dat volledig weg is.
Ja.
Maar soms gaan dingen niet volledig weg.
Nee, als je daar duidelijk over kan zijn vanaf het begin, dan kunnen de mensen zelf kiezen. Oké, dan is dit niet mijn traject. Of wat fijn dat ik me daarbinnen wel beter aan het voelen ben, toch?
Ja.
Wat zijn dingen waarvan je zegt, nou, die kunnen eigenlijk net zo goed niet komen, want daar kan ik echt niks aan doen? Of mag ik dat niet zo zwart-wit zeggen?
Nou, ik denk dat ontspanning altijd zinvol is. Zeker als je iets heftigs meemaakt. En het is een beetje, ik kan er niks aan doen. Weet je, het is op een gegeven moment de kwaliteit van leven. Dat weten mensen die iets chronisch hebben. Die holt zo verschrikkelijk achteruit.
Mm-hmm.
Als je een ongeluk hebt gehad of een hersenletsel of een schedeloperatie. Of Joost mag weten wat. Dat die ontspanning is altijd goed voor om de kwaliteit van leven te verhogen. Want als je ontspant, slaap je beter, adem je beter, voel je je beter, ben je optimistischer. Dus al die dingen helpen het leven aangenamer en draaglijker te maken. Dus in die zin kan ik heel veel mensen helpen. Wat ik moeilijk vind, zijn mensen met bindweefselziekten die hypermobiliteit veroorzaken.
Ja.
Dus er zijn een aantal zeldzame bindweefselziektes, waarbij mensen zo hypermobiel en slap worden dat ze niet goed kunnen functioneren en niet goed kunnen lopen. En omdat ik natuurlijk met de ontspanning werk, je wilt niet nog slapper worden. Dat vind ik een ingewikkelde. Ja. Daar kan ik wat moeilijk mee werken.
Ja, die hebben die spanning juist nodig.
Ja.
Ja. En zijn er ook mensen met bepaalde ziektes waarvan je zegt, zonder nou te veel in te gaan op wat je niet kan, maar waarvan je zegt van dat kan ik niet helpen, want in principe is iedereen gebaat bij ontspanning. Nee, laat ik het anders vragen. Als jij een elevator pitch doet voor mensen die het woord craniosacraal of Alexander Techniek niet kennen, zeg je dan, ik help mensen ontspannen? Of wat doe jij?
Ja, ik zeg, ik help mensen ontspannen op 2 vlakken. Dus eigenlijk misschien op 3. Met de Alexander Techniek op hoe je beweegt en wat je patronen van spanning zijn tijdens beweging. Met craniosacraaltherapie op het bindweefsel. En met reflexinhibitietherapie op de blauwdruk van het zenuwstelsel uit de kindertijd.
Ja.
En dus mijn website begint, geloof ik, met het zinnetje: alle technieken die ik inzet bevorderen ontspanning en lichaamsbewustzijn.
Ja.
En als je ontspannen kunt bewegen, zoiets staat er, dan voel je je eigenlijk altijd beter.
Ja.
Dus dat is de eerste zinnetje op mijn website, dat is de pitch eigenlijk.
Ja, dat is wel grappig, want iemand zei tegen mij, ik heb jullie podcast geluisterd en het gaat dus allemaal om ontspanning, maar ik mediteer al heel veel. Dus ik blijf wel klachten houden, maar dan kan zij mij dus niet helpen. Toen dacht ik, maar dat is wel andere ontspanning dan waar jij het nu over hebt.
Ja, dat is andere ontspanning. Ja. Ja. Maar wat mij dan weer opvalt, is mensen die heel veel mediteren, die zijn heel makkelijk te behandelen.
Ja.
Dat is dag en nacht verschil.
Oh ja.
Dus stel, ik krijg 2 cliënten in de praktijk en de ene heeft een baan van 60 uur in de week en die mediteert nooit. En iemand anders die doet het wat rustiger aan. Die werkt 32 uur en die mediteert 8 uur per week. Het verschil in het effect van de behandeling is heel erg groot.
Ja, mooi.
Ook omdat ze minder doelgericht zijn. Ze zijn oké met het proces.
Ja.
Mensen die heel veel mediteren, die zijn gewend om ongemakkelijke gevoelens te laten komen en te laten gaan. Ze observeren het. Ze geven er geen lading of geen hechting aan en gaan dan weer verder. En als je dat doet tijdens een behandeling, als je dat al kunt, dan ben ik 100 keer effectiever.
Ja, zou je kunnen zeggen, een spier heeft altijd een herinnering. Je kon in gedachten, in de topsport bijvoorbeeld, dan deed je een beweging in gedachten en dan voelde je die spier ook echt spannen. Kan dat met ontspanning hetzelfde zijn? Heeft ontspanning ook een herinnering? Dus als je mediteert, ontspant en jij raakt aan en zegt ontspan maar, dat die spier denkt, dat is ook een herinnering.
Nou, ontspanning heeft een herinnering, maar de ontspanning die je ervaart van de meditatie is niet helemaal hetzelfde als die je bij mij op de tafel ervaart. Alleen, je creëert de omstandigheden waarin de ontspanning veel makkelijker, waarin je zich veel makkelijker kunnen overgeven aan de ontspanning die ik probeer te bieden.
Ja.
Dus het is een soort turbo.
Ja.
Vreemd genoeg moet je heel erg vertragen om vervolgens turbo te kunnen ontspannen.
Oh ja.
En om dan terug te komen op dat voorbeeld van de buurvrouw. Stel, jij hebt een buurvrouw die mediteert de hele leven. En die heeft een buurman die werkt 60 uur per week.
Ja.
En die mediteert nooit. En dan zeg je, je moet naar elke... Ik was binnen 5 keer van mijn klachten af.
Ja.
Maar dat hoeft voor die andere persoon dus niet te gelden.
Nee.
Omdat degene die gemediteerd heeft, heeft eigenlijk al de voorwaarden gecreëerd waarop de ontspanning heel makkelijk binnenkomt.
Ja. Interessant. En heb je nog meer? Want we noemden het praktijkvoorbeelden. Maar heb je nog meer praktijkvoorbeelden?
Ja, van dingen die niet lukken of die wel lukken?
Nou, ik ben eigenlijk voor de dingen die wel lukken.
Die wel lukken.
Ja.
Nou, craniosacraaltherapie. Mensen hebben niet altijd in de gaten bij welke klachten je dat in kunt zetten. Maar ik heb een voorbeeld van een vrouw die moest bevallen. En alles zag er allemaal heel goed uit. Het was allemaal voorspoedig. Maar ze besloten tot een ruggenprik tijdens de bevalling. En daar ging iets mis. De ene helft van haar lichaam voelde geen pijn. En de andere helft van haar lichaam voelde de bevalling.
Maar de bovenste of de onderste helft? Of was het niet zo simpel?
Onderste helft, ja.
Die voelde het wel.
Ja, dus het ging van het bekken naar beneden, naar de benen. Dus het, Het linkerdeel voelde alles. Dus in het bekken en in het en voor zover dat doorgegeven wordt naar de benen, in het been. En het rechterdeel voelde niks.
En konden ze niet dan nog eentje erbij zetten?
Ik denk niet dat dat op dat moment überhaupt besproken was of aan de orde was.
Oh, wat een nachtmerrie.
En dat kind is op zich heel goed geboren. Zij is daar ook goed uitgekomen. Maar op een gegeven moment toen ging ik haar behandelen en toen voelde ik dat het lichaam volledig gespleten was. Was het natuurlijk ook tijdens die bevalling.
Ja.
En vooral natuurlijk van het bekken naar beneden. En toen heb ik met craniosacraaltherapie geprobeerd om het craniosacrale ritme te voelen en terug te brengen in het deel, vreemd genoeg, wat de pijn had gehad. Die was getraumatiseerd en dat was zo verstijfd en zo uit het lood. En zij zei ook, ik voel me sinds de bevalling niet meer heel.
Wow.
En dat heeft één behandeling en toen was het klaar.
Wow. Bizar.
En toen voelde ze zich weer oké. En dat vond ik wel een hele bijzondere, een bijzonder voorbeeld. En ik hoor het heel vaak, dit is dan een geval van een ruggenprik die misging. Maar ik hoor het ook als mensen een been breken of een arm breken. Dan zeggen ze altijd tegen mij, het is hersteld, het is goed hersteld, ik kan ook weer bewegen. Maar ik heb het gevoel alsof mijn been of mijn arm niet meer bij mij horen. En dat hoor ik zo vaak en dat is zo makkelijk te verhelpen met craniosacraaltherapie. Dat is echt voor mij een inkoppertje, want het getraumatiseerde deel verstijft. En in die verstijving voel ik het craniosacrale ritme niet meer. En dat breng ik dan weer terug. En dat is een heel lang verhaal, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Daar hebben we een andere podcast over gemaakt, van hoe ik dat dan doe. Maar ik wieg als het ware een been of een arm weer terug in het ritme. En als het ritme van het craniosacrale systeem weer opgepakt wordt door het getraumatiseerde deel, dan voelen mensen zich weer beter.
Dan zeg je eigenlijk, het zou in het ziekenhuis bijna normaal moeten zijn. De laatste keer dat je terugkomt en het gips eraf gaat, dat iemand dat zou doen, zodat je been ook weer bij je hoort.
Ja, precies. Dat zou heel fijn zijn.
Ja.
Ik heb veel meegemaakt met mijn ouders. Ik heb in totaal 6 nieuwe heupen langs zien komen. Mijn vader heeft er 4 en mijn moeder 2.
4 nieuwe heupen?
4 nieuwe heupen. Mijn vader had heel jong al versleten heupen. En die moest natuurlijk uiteraard vervangen worden. Maar op een gegeven moment moest de heup die vervangen was ook weer vervangen worden. Wow. Maar tegen de tijd dat hij aan de laatste vervangingen toe was, toen was ik al geschoold. En ik heb hem door dat revalidatieproces heen geholpen met craniosacraaltherapie. En ook daar, de geopereerde benen, de geopereerde heupen, die voelen niet als eigen. En door dat ritme terug te brengen en dat been te wiegen, krijgt iemand weer het gevoel, joh, ik ben weer heel. En dat je heel voelen, dat is misschien een beetje abstract of vaag, maar dat is niets anders dan dat je lichaam goed functioneert. Hmm. Een lichaam wat goed functioneert, voel je niet. Dat is één geheel, is pijnvrij en dat voel je niet. En het is gewoon, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik heb niet zulke verwondingen, blessures of trauma's gehad. Maar ik bedoel, iedere dag zeggen mensen tegen mij, mijn arm of mijn been hoort niet meer bij mij. En bij mijn vader met de laatste heup, hij had eigenlijk geen klachten, maar hij ging voor controle. En toen zei de arts, ik heb slecht nieuws voor u. Want deze heup, daar is een gat ontstaan in de kom van uw bekken. Door de prothese van de heup die ik erin gezet heb.
Hè?
Ja, er zat een kleine uitsparing in die prothese die ze er nu niet meer in zetten. Maar die schuurde in de kom van het bekken van mijn vader. En die had een gat veroorzaakt.
Gadver.
Zeg ik nou een uitsparing, een verdikking. Dat was een reden voor, ik ben helemaal kwijt, iets voor een aanhechting of waarom ze dat deden. Ik ben helemaal kwijt waarom, maar er zat iets op de prothese die een gat veroorzaakte in het bekken van mijn vader. Dus die arts zei, gelukkig bent u op controle voordat u er doorheen zakt. Ik ga dat dichten, ik ga dat gat dichten met bot uit uw eigen lichaam. Dus hij ging ergens anders bot vandaan halen, op kweek zetten en dat gat dichten. Maar toen ging er zo'n beetje alles mis wat er mis kon gaan, vond ik zelf, met de fysiotherapie. Dit is zeldzaam, dit komt niet vaak voor. En mijn vader, die kwam natuurlijk bij uit de narcose. En er staat er al snel een fysiotherapeut naast je bed. Die zegt, kom op meneer Mastwijk, we gaan bewegen. Want dat is nu de procedure met een nieuwe heup. Maar dat mocht juist niet bij een bottransplantatie. Dus mijn vader die was gelukkig genoeg bij geest. En die zei, joh, ik ga niet bewegen, want ik heb een bottransplantatie.
En is dat toevallig?
Nou, dat had de arts hem op zijn hart gedrukt. Hij zegt, als u bijkomt en ze zeggen dat u moet bewegen, u mag 6 weken niet op dit been staan. Maar iedere fysiotherapeut die aan het bed stond, die zei, nou meneer Mastwijk, we gaan bewegen. Dat is voor mij echt een soort eye-opener was over hoe dossiers worden doorgegeven. Maar dat is een andere podcast. Maar goed, uiteindelijk kwam hij in een revalidatie thuis. En toen zag ik hem al zitten in een rolstoel. Ik zeg, pap, het zit me niet lekker. Je zit te diep weggezakt met je bekken in die rolstoel. Hij zei, nee, de fysiotherapie heeft hem afgesteld. Het is goed zo. En hij gaat met mijn tante een kopje koffie drinken. En hij draait met zijn lichaam en de kop van de heup schiet uit de kom.
Ach, godverdomme.
En ik wist niet hoe erg dat was. Ik was er niet bij. Maar dat is echt verschrikkelijk. Dat hoop je niet mee te maken. Dat is ook een van de complicaties na een nieuwe heup. En wat ze dan doen is, dan moet je terug naar het ziekenhuis uiteraard. En dan trekken ze heel hard aan dat been om hem weer terug te zetten in de kom. De trauma, dat is erger dan volgens mij alle heupoperaties bij elkaar. Dat been, zijn rug, de revalidatie. Dat was gewoon verschrikkelijk. En uiteindelijk, hij kreeg heel veel pijn. Pijn in zijn been, pijn in zijn rug. En toen heb ik hem aangeraden om acupunctuur te doen. En ik heb hem behandeld. Maar het heeft een jaar geduurd voordat dat weer pijnvrij kon bewegen. En ook dit been, om weer terug te komen bij het begin van het verhaal, hoorde er niet meer bij.
Nee.
Door het trauma.
Dus je zegt eigenlijk, de rest van het lijf voelt daarna, dus de rug en het been zelf, die krijgen zo'n klap, het bindweefsel daarvan.
Ja.
Dat moet je eerst herstellen om het been weer bij het lichaam te laten horen.
Ja, de ontspanning daarvan.
Ja.
Maar wat het reguliere circuit hem aanbood, was trainen. Dus die spieren sterker maken. En dat valt me altijd op. Er wordt heel gauw gegrepen naar trainen om iets te herstellen. Maar de ontspanning, net als bij die vrouw in het exoskelet. Ja, door te trainen kan ze nu echt weer. Ze kan zelf opstaan uit de rolstoel. Maar ontspanning is ook belangrijk.
Ja.
Want bewegingsbeperkingen worden ook in stand gehouden door bindweefselspanning.
Ja. Ja, dus het is niet ontspanning van het totaal of van de spieren, maar ontspanning van het bindweefsel wat onderschat wordt.
Ja, vind ik wel. En niet meegenomen wordt in revalidatie.
Nee.
Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Mijn vader is nu in de 80 en hij woont zelfstandig en hij loopt de trap op en af.
Oh, ja?
Maar voor heel veel mensen is een nieuwe heup van boven een bepaalde leeftijd is het einde van je zelfstandigheid.
Ja.
Omdat het eigenlijk nooit meer helemaal goed komt.
Nee.
Maar het voordeel van mensen die zo dicht bij mij staan, als ze iets krijgen en ik mag ze behandelen, want dat is ook niet altijd zo, dat ze sneller herstellen als ze het toe kunnen laten.
Ja, mooi. En dat is je vader. Even kijken, want je vertelde, nou, ik wil ook nog iets vertellen over een vrouw met duizeligheid of een man met duizeligheid.
Ja, om even naar een hele andere klacht te gaan. Er zijn mensen die hebben soms klachten van onbegrepen duizeligheid. En dat wordt uiteraard altijd onderzocht. Hè. Als de kamer draait of als je bed draait, dan wordt altijd onderzocht. En soms zijn daar hele concrete aanwijzingen voor. Dat ze zeggen, nou, dit werkt niet goed, dat werkt niet goed. Ik weet niet precies wat het dan is, maar de zenuwen of je evenwichtsorgaan. Dat ze gewoon echt zeggen, nou, daar zit een beschadiging of een probleem. Maar soms is het voor de neurologen niet te duiden. En als mensen dan bij mij komen met die klachten, dan zie ik vaak dat ze een slechte lichaamshouding hebben. Dat ze bijvoorbeeld het hoofd de hele tijd één kant op houden. Heel extreem naar rechts of extreem naar links of een beetje naar achteren.
Ik ga meteen rechtop zitten, merk ik.
Ja, maar dan weet ik gewoon, jouw evenwichtsorgaan, daar zit vloeistof in.
Ja.
En die vloeistof die staat eigenlijk altijd een heel klein beetje uit het lood.
Waarom?
Omdat je evenwichtsorgaan, ik pak nu even een glas met water, die zit in je oor, zit vloeistof in.
Mm-hmm.
En als ik altijd zo sta, dan gaat die vloeistof schuin in mijn oor staan. Dat evenwichtsorgaan moet je lijf wel vertellen wat recht is. Dus dan moet ik hem wel even mijn hoofd weer recht houden.
Oké, maar dan hou je hoofd recht. En hoe zeg je dan tegen dat evenwichtsorgaan, maar dit is de preferred setting?
Ja, en dat weet het lichaam dus niet meer. Want die denkt, het evenwichtsorgaan voelt. Stel je voor, je hebt je hoofd altijd naar rechts gekanteld. En ik zeg, nou, draai hem maar recht. Dan komt de vloeistof in je evenwichtsorgaan van rechts naar recht. Maar het lijf ervaart, we gaan naar links.
Ja.
Die weet niet, omdat hij niet meer weet wat recht is. En dat is heel makkelijk af te leren. Dat is echt een trucje van niks.
Hoe dan?
Nou, je laat iemand voor een raam staan, naar buiten kijken. Want de ogen helpen ook mee met evenwicht. En als de ogen zich op de horizon kunnen richten, dan weet je wat recht is. En dan past je evenwichtsorgaan zich daaraan aan.
Briljant.
En de hersenen die maken een optelsom van je ogen, je evenwichtsorgaan en informatie uit je spieren.
Ja.
Om te weten of jij rechtop staat. Maar als in die optelsom iets misgaat, dan ontstaat er een verwarring die duizeligheid veroorzaakt. En als er geen andere oorzaak voor gevonden is, dan is dit echt een trucje. Als je iemand dit een week mee naar huis geeft, dan gaat het al heel snel heel veel beter.
Gewoon naar buiten kijken met je hoofd recht.
Met je hoofd recht. En zoek de horizon. Dus ja. Dat zijn. Maar ook mensen die wel een aanwijsbare reden hebben voor duizeligheid, worden hierbij geholpen. Omdat ze in ieder geval een verward systeem niet nog verder in de war brengen.
Ja.
Door een scheve houding of altijd naar beneden. Sommige mensen kijken altijd naar beneden.
Ja. Ik denk de hele nieuwe generatie van de telefoon. Dat je gewoon met zo'n bochel naar beneden kijkt.
Ja, precies. Dus dat is iets wat ik dan in combinatie van Alexander Techniek en Cranio behandel.
Ja.
En wat heel snel en heel effectief is.
En heb je nog meer, want dit zijn echt vreemde klachten. Heb je nog meer klachten van mensen die nergens meer terecht kunnen, want u heeft dit of u heeft dat of we kunnen het niet vinden. Maar ja, lastig. Leer er maar mee leven. Dat is zo'n zinnetje.
Ja, dat is post-concussion syndrome. Dus dat is eigenlijk mensen die last houden na een klap op het hoofd.
Ja.
Dus die daar klachten aan overhouden, die eigenlijk langer duren dan je zou verwachten.
Okay.
En dat is wel de grootste groep mensen die bij mij in de praktijk komen.
Oh ja.
Post-concussion syndrome. Dat noemen ze nu zo. Vroeger was het whiplash. Maar whiplash, dat associëren mensen vaak met alleen met een beweging van het hoofd in één hele specifieke richting. Dus naar achteren en terug naar voren.
Naar achteren.
Dus dat dekte de lading niet. En nu hebben ze post-concussion syndrome. Maar ik heb heel veel mensen die hun hoofd stoten, die gevallen zijn. Nu ook van de elektrische fietsen. En wat dat doet, is dat kan allerlei klachten geven. En bijna iedereen die bij mij komt, omschrijft dezelfde. Dus ze hebben moeite met concentreren, moeite met focussen. Sommigen hebben pijn in hun nek of op hun schedel. En sommige mensen ervaren een band om het hoofd heen. Op bepaalde plekken. En ik vraag mensen altijd van, joh, wil je die band aanwijzen?
Mm-hmm.
En dan als ze hem aanwijzen, dan wijzen ze naar allemaal bindweefselaanhechtingen. En dan weet ik al, oh, daar moet ik even gaan uitzoeken of die bindweefselaanhechtingen onder druk staan. Mm-hmm. Want dat geeft een gevoel van een band, een knellende band om je hoofd. Of dat kan dat gevoel geven. En artsen kunnen daar niks mee. Want ze zeggen tegen mij, joh, ik ben bij de arts geweest en die heeft gezegd, ik heb dit gezegd. En ja, daar kunnen ze dus niks mee. Maar voor mij is dat waardevolle informatie.
Ja.
En zeker ook als ze wijzen naar de plekken waar ze dan die band of die spanning voelen. En dan probeer ik dat los te maken tijdens een behandeling. En dat is heel, heel, heel veel voorkomend. En het beetje het probleem met de mensen die met deze klachten komen, die voelen zich niet gehoord. Terwijl ik denk, je bent vaak wel gehoord, want het feit dat je bij een neuroloog geweest bent, die heeft in ieder geval kunnen checken of er geen schade is die ik als therapeut niet kan zien of beoordelen, die jou heel erg veel zou kunnen beschadigen. Dus een bloeding of een uitval van een hersengebied. Weet je, er kan natuurlijk heel veel schade zijn bij een klap op een hoofd. En als een neuroloog dat allemaal uitsluit en zegt, u bent eigenlijk wat mij betreft okay, maar jij houdt zelf nog klachten over. Ja, dan wordt het interessant om een craniosacraalbehandeling of een osteopaat of Joost mag weten wat in te schakelen.
Dus je hebt liever mensen die eigenlijk al het circuit doorlopen hebben. Want anders weet je niet zeker of wat jij doet, ja, kan het ook bijdragen? Stel dat mensen wel een bloeding hebben en jij gaat daar.
Nee. Ik heb liever dat, dat ze het al doorlopen hebben. Dat in ieder geval de neuroloog heeft vastgesteld.
Ja.
Weet je, als je naar huis wordt gestuurd door een neuroloog van, je moet hiermee leren leven, dat is niet prettig. Maar als hij dat heeft vastgesteld, ben ik gerustgesteld.
Ja. Heb je ook wel eens gehad dat je niet gerustgesteld was? Een praktijkvoorbeeld, ergens in die 25 jaar dat je dacht, ja, ik durf het niet aan. Ga maar eerst naar het ziekenhuis.
Ik heb heel vaak een gevoel dat ik niet gerustgesteld ben. Maar dat heeft niet zozeer met dit soort letsel te maken. Want als mensen werkelijk grote ongelukken hebben gehad, dat wordt wel geonderzocht en ze krijgen scans en er zijn allemaal neurologische testen om het functioneren te bepalen. Maar ik had laatst een geval van een vriendin van mij. Dit hebben wij onlangs samen gepost op Facebook. Zij heeft haar schedel gebroken. En dat was in december vorig jaar, toen waren wij al met de podcast bezig. En ik zei tegen mijn partner, ik zeg, je moet me nu naar het ziekenhuis brengen, want ik wil daar naartoe. Ik moet kijken hoe het met haar gaat. En ik heb meteen een behandeling aangeboden. Nou, dat klinkt heel raar, want ze had een gecompliceerde schedelbreuk, dat was vastgesteld. Of een meervoudige schedelbreuk. Maar ik weet, ik zie heel veel mensen die dit meegemaakt hebben en ervan hersteld zijn, maar die zie ik pas 10 jaar na de klap. En dan moet ik nog proberen om dat bindweefsel te ontspannen. En ik dacht, wat als ik nou nu meteen het bindweefsel al ga ontspannen? En ik ben begonnen, toen ik daar was, om haar lichaam gerust te stellen. Gewoon met aanraking op de voeten, op het bekken, op de benen. Haar hoofd heb ik niet aangeraakt. Maar het feit dat ik haar bekken, haar ademhaling en haar benen kon ontspannen, dat gaf haar al rust. Mm-mm. En ze werd naar huis gestuurd. En toen zagen we al heel snel uiteraard dat haar gezicht heel erg verlamd was. Dus de linkerkant van haar gezicht deed niet mee. Maar wij kennen elkaar. Zij vertrouwt mij. Zij was ook al eerder door mij behandeld. Dus ik bedacht een manier om haar te behandelen zonder haar aan te raken. Wat voor mij uniek was, maar ik dacht, ja, ik moet iets verzinnen, want ik ga die schedel natuurlijk niet aanraken.
Nee.
Dus ik heb iets verzonnen. Ik ga zo uitleggen wat het was. En zij knapte heel snel op. Dat gezicht trok bij, de verlamming trok bij. Maar op een gegeven moment toen vond ik eigenlijk dat ze niet genoeg vorderde. Want je vraagt van, hé, wanneer ben je er nou niet gerust op? En het probleem is dus, ze was natuurlijk al onder behandeling. Ze werd gemonitord door artsen. Maar ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo intensief. Ik had verwacht met zo'n letsel dat je, ik weet niet hoe vaak, maar dat je vaker bij de neuroloog zou zitten. En toen heb ik haar aangeraden. Ik heb een bureau voor haar opgezocht die neurologisch testen. Ik zeg, je moet jezelf neurologisch laten testen om te kijken wat nu nog onderliggende schade is. Dat kan ik niet voor je doen. Dat heeft ze gedaan. En daar is van alles uitgekomen. En met dat rapport in de hand is zij weer naar de neuroloog gegaan.
Dus gewoon een particulier bedrijf. Ze heeft zelf ingegrepen en toen teruggegaan. En zegt, kijk, dit, zo staat het ervoor.
Ja.
Wat gaan we doen?
Maar omdat ze zo opknapte door mijn behandeling in het gezicht, mm-hmm, was misschien niet heel erg zichtbaar hoeveel schade er nog was. Oh. Maar ik kan soms dan denk ik gewoon, kijk, het is namelijk heel eenvoudig. Als jouw bindweefsel te veel spanning heeft en ik ontspan het en jij voelt je beter, dan is het goed.
Ja.
Maar als ik jou ontspan en jij voelt je eigenlijk niet goed genoeg, zoals je zou verwachten, hè, van de hoeveelheid behandelingen die je hebt gehad, dan moet je als een malle terug naar artsen om te gaan uitzoeken. Joh, ben ik wel oké?
Okay? Ja.
Maar dat is weer het probleem van heel veel ontspannen. Dan zie je er al snel heel oké okay uit. En dan word je natuurlijk al gauw,
ja,
weggewuifd.
Dus toen wilde die arts wel verder zoeken van wat zit er dan nog, toen, ja, ze met dat rapport kwam.
Ja, maar dat is best. Maar dan ben ik dus ergens diep van binnen denk ik, oké, okay, ze ging iedere week vooruit, vooruit, vooruit. Op een gegeven moment stagneerde het. Nou, dat is met ieder herstel, mm-hmm, stagneert. En stagnatie is op zich, in die fase van stagnatie is vaak diepe integratie en herstel. Dat gebeurt dan nog onder de oppervlakte. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dit is niet goed.
Maar wat is dat dan, dat je dacht, dit is niet goed? Is dat jouw intuïtie? Ga je, ja, daar dan blind?
Ja, dat is mijn intuïtie.
Het is niet dat je voelde van, hey, het stroomt nog niet lekker of zo. Het is gewoon intuïtie.
Dat is intuïtie,
ja. Ja. Oh, mooi dat je daarop vertrouwt.
En wat ik ook heb, is dat, ik heb ook wel eens met mensen die komen met een bepaalde klacht. Het zijn altijd natuurlijk vage klachten. Als het een hele concrete klacht was, dan kon je in het reguliere circuit ook nog wel terecht. En heel veel mensen voelen zich heel prettig na een behandeling. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich over de langere tijd beter voelen. En ik heb geleerd van een aantal mensen in de praktijk dat ze dan soms zit er iets onder wat door de reguliere zorg niet gezien is. Dus ik heb mensen die hebben gereisd naar tropische oorden en die komen terug met ziektes die zijn overgebracht door muggen of darmparasieten. En die sluimeren eigenlijk in zo'n lichaam. En als zulke ziektes sluimeren en onzichtbaar zijn, dan heeft dat overal invloed op.
Ja.
En dan voelen mensen zich na mijn behandeling meteen best wel goed. En het houdt nog geen 24 uur aan en dan is het alweer mis.
Hmm.
Dus dan ben ik ook niet gerustgesteld. Dus dat ik echt, en ik heb ook meegemaakt met een aantal cliënten, en dat is echt verschrikkelijk. Die hebben sluimerende ontstekingen onder hun tanden.
Ja.
Mensen die gewoon ieder half jaar naar de tandarts gaan en ook regelmatig foto's laten maken. Dus het komt er niet uit. Maar ook zij blijven worstelen met van alles en nog wat.
Ja.
Dus ik vind het soms heel ingewikkeld, omdat mensen met een heel scala aan klachten bij mij komen. Maar ja, ik weet niet wat eronder zit. Ik kan niet onder jouw kiezen kijken. Maar goed, als jij naar de tandarts gaat en je laat foto's maken en je denkt dat alles oké is, dan kom je daar zelf ook niet verder mee. En vaak wordt dit toevallig ontdekt.
Ja.
Dit soort klachten. Maar ik ben inmiddels wel zo ver dat ik dat op een gegeven moment wel aangeef. Vroeger dacht ik snap niet waarom deze persoon niet beter wordt. En nu zeg ik van, joh, je moet toch echt even verder kijken. Maar als mensen bloed laten prikken en naar de tandarts gaan en de ontstekingswaarden in het bloed zijn oké, ja, dan heb je wel een probleem.
Maar heb je dan wel een idee waar ze het moeten zoeken met de kennis van de afgelopen 25 jaar? Van ja, wacht even, de bloedwaarden zijn oké. Maar een darmparasiet of de ziekte van Lyme kan je nou helemaal niet vinden in het bloed. Mm-hmm. Dus ik ken nog die en die dokter. Probeer dat eens? Of?
Nee, want ik heb niet zo heel veel mensen in mijn netwerk die dat soort dingen kunnen vaststellen. Maar ze bestaan wel.
Ja.
Maar dat zou ik. Maar ik ga wel met iemand zitten en ik ga zeggen: joh, ik kan je blijven behandelen, want ik weet dat je het prettig vindt. Maar we moeten wel constateren dat het eigenlijk te weinig invloed heeft op de spanningsklachten waar je oorspronkelijk mee kwam.
Ja.
En dan zou je eigenlijk moeten nadenken over iets onderliggends wat ik niet kan beoordelen of diagnosticeren.
Nee.
En dan zet ik iemand wel even in met zijn hoofd in de juiste richting, maar dan moeten ze dat verder zelf uitzoeken.
Ja, ja, uiteraard. Je kan niet alles. Nee.
Nee.
En de vrouw met het hersenletsel is wel goed gekomen nadat ze terug naar de neuroloog ging?
Dat is nog een ontwikkeling, dat is nog een proces. Dat gaat gewoon nog door.
Ja, maar ze kan wel alles weer.
Ja.
Nou, dat is wel fijn.
Dus dat zijn lange trajecten. En er is nog één voorbeeld van iemand wat ik heel graag wil delen. Dat is al heel lang geleden, dus ik denk al 20 jaar geleden. Mm-hmm. Kwam er een vrouw bij mij en die was emotioneel heel labiel. Die had allerlei problemen. En ik had haar ontmoet op een cursus craniosacraaltherapie voor paarden. En ik moest met haar werken. Dus zo kwam ze bij mij op de behandeltafel. En ik ben haar aan het behandelen en ik zeg: in jouw linkerbeen zit een groot trauma op een hele vreemde plek. Is er iets met jouw linkerbeen gebeurd?
Dat zei je zomaar out of the blue.
Ja, ja, dat is mijn vak. Ik bedoel, dat,
ziet er lopen en je dacht, hé, je zit iets aan je linkerbeen.
Nee, ik raakte eraan. Ik zei,
maar je raakte eraan als in, mag ik even de suiker of wat?
Nee, ik raakte eraan in de zin van, wij moesten op elkaar oefenen voordat we met de paarden gingen oefenen. En het doel was, spoor een traumatische plek op in het lichaam van je cliënt. Dat is het doel.
Okay.
Ik zei, er is iets gebeurd met jouw linkerbeen. En toen moest ze heel lang nadenken. En zei ze, ik weet maar één ding, zegt ze. En ik heb daar een beenmergpunctie gehad. Omdat mijn broertje, die was ongeneeslijk ziek, die had kanker. En toen was ik was 4 of 5 was ze. Toen hebben ze bij haar beenmerg weggehaald, dat ze heel pijnlijk was voor haar. En hebben ze dat beenmerg getransplanteerd naar haar broertje. En uiteindelijk ging haar broer toch dood. Dus dat was een kolossaal trauma. Nou, daar hebben wij samen aan gewerkt. En die vrouw is zo veranderd. Dus ze was toen heel jong, 24. En ik heb nog steeds contact met haar. En ik heb trouwens ook toestemming om deze verhalen, dus die te herleiden zijn naar personen, die mag ik delen. Daar heb ik toestemming voor. Dus wij zijn nog in contact. En zij is zelf craniosacraaltherapeut geworden. Voor mensen, voor paarden en osteopaat.
Wauw, omdat ze er zoveel aan had.
Omdat ze er zo ongelooflijk veel aan had. Maar dit is eigenlijk een extreem voorbeeld. Dit komt niet iedere dag bij mij binnen. Maar een extreem voorbeeld van hoe craniosacraaltherapie iets onverwacht trauma, waarvan je dacht, joh, dat is heel lang geleden, dat heb ik verwerkt. Hoe ik dat toch naar boven kan halen.
Maar kan je me eens iets dieper meenemen? Jij raakt haar aan omdat je een trauma zoekt. Je weet wel, er zit een trauma, maar je weet niet wat.
Nee, ik wist niet eens dat er een zat. We moesten elkaar behandelen op zoek naar een mogelijk trauma.
Ja.
Als onderdeel van het oefenen voor die cursus.
Maar dan zeg je, een punctie op een 4-jarige was een megatrauma. Maar waarom is dat een megatrauma? Ja, ik kan me voorstellen dat het iets doet met een 4-jarige.
Nee, maar een beenmergpunctie, dan gaan ze natuurlijk in je beenmerg. Ze gaan door je botten heen naar je beenmerg. Ja. En dat is heel erg pijnlijk. En als je dan ook nog als 4-jarige de druk voelt dat jij je broertje gaat redden. En
voel je
gaat dan,
dat dan al?
Ja,
wow.
Ja, die voel je. Dat denk ik absoluut dat je die voelt.
Ja.
En je broertje gaat alsnog dood. Dat was voor haar. Ja, het hele gezin valt natuurlijk. De ouders zijn ontredderd. Dus je komt. Bij haar had het een diep gevoel van falen. Ze had gefaald. Zij zou er
broertje redden. Mijn beenmerg was niet goed genoeg.
Ja.
Dat. Heftig. En op haar 25e zat dat er, zonder dat ze het wist, nog best wel in de weg.
Ja, het zat er heel erg in de weg.
En hoe werk je daar dan aan?
Nou, eerst haal ik zo'n plek naar boven van, goh, wat is hier gebeurd? En in de craniosacraaltherapie wordt ook gewerkt met niet goed verwerkte emoties. Dat noemen ze somato-emotional release techniek. En die heb ik geleerd en die heb ik toegepast. Dus dan begeleid je iemand eigenlijk bij het ontladen van traumatische emoties.
En begeleid je die dan fysiek door aanraking? Of moet iemand praten over wat er gebeurd is?
Het is een combinatie van aanraking en woorden geven aan de gevoelens en erbij blijven. Ik heb deze techniek geleerd en ik vond hem in die tijd erg ingewikkeld. Omdat in mijn mening je mensen heel makkelijk opnieuw kunt traumatiseren door ze door zo'n heftige iets mee te nemen. Ik ben ook heel erg terughoudend geweest in deze behandelingen. En ik heb dus ook de reden dat ik de craniosacraaltherapie opleiding heb afgebroken.
Oh ja?
Omdat ik de laatste modules die ik moest doen waren deze modules. En ik zag mensen er niet echt van opknappen. Je kon soms zo mensen zien opknappen van dat fascia release, van bindweefselontspanning. Maar die emotionele ontladingen, wij zagen mensen natuurlijk steeds terug op die cursussen. En dan had iemand een mega ontlading gehad. En dan zag ik hem een jaar later terug en dacht ik, ik zie niet veel veranderd. En er was toen al sprake van dat mensen eigenlijk opnieuw getraumatiseerd konden worden door het heftig herbeleven van emoties. En ik ben toen afgehaakt. En uiteindelijk geloof ik is de opleiding op dat punt ook veranderd. Ze hebben hem ook veranderd door met allerlei nieuwe inzichten.
Ja.
Maar wat voor mij wel heel erg prettig is, emoties hoeven niet weggestopt te worden. En ja, ze komen boven tijdens behandelingen, want mensen maken pijnlijke, heftige dingen mee. En dingen die je niet op het moment zelf kunt verwerken, die komen altijd later nog een keer langs. Alleen is het dan wel de bedoeling dat ze je dan niet opnieuw traumatiseren, maar dat er echt iets losgelaten wordt.
Ja.
En verwerkt wordt ook. Hè?
Ik heb altijd het idee dat ze dus alleen naar boven komen op het moment dat je ze dus aan kan.
Nee. Nee.
Dat is dus niet.
Nee.
Nee, want jij forceert het door een aanraking. Maar in principe moet je het niet herleven. Of je kan het aan of je kan het niet aan, toch?
Nou, het gaat niet om over of je het aan kan. Het gaat om of je het kunt verwerken. En door de afgelopen wetenschappelijk onderzoek heeft heel veel onderzoek gedaan naar het verwerken van heftig trauma. Mm-hmm. En ze zijn erachter gekomen dat daar bepaalde hersengebieden voor aangesproken moeten worden, die niet per se met taal aangesproken worden, altijd.
Okay.
En daar komen dan technieken als EMDR en brainspotting en hypnose vandaan.
Ja.
Dat zijn de technieken die veel meer andere delen van het brein aansporen om iets te verwerken en te integreren. Want ze kunnen natuurlijk bij mensen hersenscans doen, gewoon kijken welke gebieden worden actief.
Ja.
En dan zien ze dat bij herbeleven van trauma, dat de trauma, dus de delen van de hersenen die daarbij betrokken zijn, ontzettend oplichten. En dan heb je het gewoon opnieuw geactiveerd, maar dan heb je nog niks geïntegreerd. En trauma wat je niet kunt verwerken of integreren, moet je niet maar te pas en te onpas willen oproepen.
Nee, eens. Maar jullie deden dat wel in de toenmalige versie van de opleiding craniosacraal. En dan raakte je iets aan of praatte je er ook over of liet je de klant erover praten, de cliënt?
We gingen erin mee in dialoog, zoals dat heet.
Ja, precies. Ja, dus dan ga je het echt opnieuw activeren. Dus dat is waarom mensen het misschien toen niet los konden laten meteen.
Ja, ik vond het op zich voor die tijd, ik vond het zelf hele prettige behandelingen. Als je hele diepe onverwerkte emoties hebt, want ook op mij zijn deze behandelingen toegepast. Als je hele diepe onverwerkte emoties hebt, waar nooit een uitlaatklep voor was, is dat heerlijk om ze te kunnen ontladen. Alleen, wat mij dwars zat, is dat blijkbaar steeds herhaald moest worden. Ik dacht, gaan we het hier nog een keer over hebben. Dat zat mij dwars. Dan wordt het voor mij, ja, dan denk ik, dan blijf je steeds iets opzoeken en ontladen. En ik merkte sommige mensen vonden dat ook prettig om dat gehoor en die aandacht te hebben. En dan dacht ik, gaat het nou om de hele prettige ervaring dat jij je woede kunt uiten en dat daar alle ruimte voor is?
Ja.
En ga je dan die ervaring steeds opzoeken? Heb je dan het gevoel dat er echt een soort catharsis, nu is het gebeurd. Ja, de ontlading is gebeurd, maar de integratie van wat jij hebt meegemaakt. Ergens moet je brein integreren om verder te kunnen. Anders blijf je aanhaken aan de onverwerkte emotie.
Ja.
En daar zijn die EMDR en brainspotting technieken geweldig voor.
En binaire beats en weet ik wat.
Ja,
heel interessant, ja.
Ja.
Maar je zei nog iets interessants. Je zei namelijk, en die liet ik zomaar even voorbij gaan, daar ben ik gestopt met de opleiding.
Ja.
Wil dat zeggen dat je helemaal niet afgestudeerd bent als craniosacraal?
Ja, dat klopt.
Wauw.
Volgens mij heb ik dit ook wel ergens in de tweede podcast gezegd.
Nou, ik ga hem even terugspoelen.
Het staat ook op mijn website welke modules ik heb gedaan. Je kunt bij Upledger kun je modules doen.
Ja.
En dat vond ik heel zwaar. Want ik wil natuurlijk wel graag een erkende therapeut zijn. Maar als ik niet, ik stond daar niet achter, maar ik had daar geen woorden voor. Ik kon niet met de opleiding op dat moment, want het is een hele open, prettige opleiding. Ik weet zeker, als ik het zou kunnen verwoorden zoals ik het vandaag doe, dat ze geluisterd hadden.
Ja.
En gezegd, maar ik had daar geen woorden voor. Ik voelde gewoon een soort groot ongemak bij die somato-emotional release procedures.
Ja. En nu is dat dus aangepast. Dat vind ik dan wel mooi, met uit het inzicht van wat daarna kwam.
Ja, want de opleiding kruniaal-therapie, het is een bijzondere opleiding die steeds in ontwikkeling is. Zij verwerken ook. Natuurlijk is het altijd met een beetje vertraging, hè, want er komen nieuwe ontwikkelingen. En voordat je dat dan weer in zo'n opleiding verwerkt hebt. Maar het zijn ongelooflijk open, bevlogen, leergierige mensen die dit doen. En ik sprak laatst iemand die nu net op de opleiding zit. En die vroeg, joh, waarom ben jij afgehaakt? Mm-hmm. En die zei, oh, maar dat doen ze nu heel anders.
Ja, ja.
Dus ja, daarom weet ik ook dat het veranderd is. Maar ik had daar een groot ongemakkelijk gevoel bij.
Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat je dan zegt, nou, tot hier en niet verder. Je leert wat je wil leren, wat helpt, waar jij denkt dat je mensen kan helpen. En dat stukje wat blijkbaar niet werkt voor jouw manier van denken, dat doe je dus niet. Niet zomaar iets volgen omdat het nou eenmaal een techniek is die jij kan leren. Ja.
Ja, maar het is wel jammer. Het is wel jammer dat ik mezelf natuurlijk steeds buiten alle erkenning plaats. Maar ja, goed, dat is gewoon wat het is.
Ja.
Dat is gewoon wat het is.
Ik denk niet dat je 6 podcasten vol kan praten over 25 jaar ervaring en alle mensen die je geholpen hebben. Dan kan zeggen, ja, jammer, want ik voel toch een beetje als een gemis dat ik dan die erkenning niet heb. Ja, volgens mij zit dat in jou en is.
Ik blijf altijd met mijn gedachten vragen van, werkt dit? Werkt dit? Heeft dit het gewenste effect?
Ja.
Dat is wat ik, waar ik altijd mee bezig blijf. En wat ik nog wilde zeggen, en dat is één ding wat wij vergeten, is dat er zijn nog een paar dingen die het effect van een behandeling heel erg teniet doen. En die wil ik nog even benoemen als laatste ter afronding. Ik heb soms, kijk, mensen komen 1 keer per week bij mij. Maar sommige mensen die doen extreme dingen, die doen extreme sporten. En als jij iets heel, bij mij een uurtje komt ontspannen en je gaat daarna heel extreem turnen, waarbij je ook nog uit de ringen valt of zo, weet je, dan heeft dat uurtje bij mij weinig zin. En ik heb ook mensen die zijn ZZP'er of die werken heel veel thuis op slechte werkplekken. En dan komen ze bij mij om van nek- of rugklachten af te komen. En dan gaan ze vervolgens heel onhandig aan een te hoge keukentafel op een te lage stoel 8 uur achter elkaar zitten typen of zo. Weet je, dat werkt ook niet. Dus er zijn zoveel factoren die bijdragen aan hoe je je voelt. Dat 1 uur bij mij kan niet een overbelasting op een ander vlak goed maken.
Nee, maar kun je nagaan als ze dat 1 uur bij jou niet geweest waren, dan was het alleen maar erger geworden.
Dan was het alleen maar erger geworden. Maar soms moet ik echt bij mensen doorvragen van, joh, hoe zit je, hoe werk je, wat doe je? Ik heb ook wel eens mensen die knappen dan zo op van een kraniosacraalbehandeling. Die rennen echt letterlijk mijn praktijk uit naar de yogales en die gaan op hun hoofd staan. Dat heb ik een keer meegemaakt. Dat ik tegen iemand zei van, goh, hoe was de behandeling? Ja, nou, ik dacht dat ik alles kon. En die gaan dan naar zo'n hele pittige yogales. Die zei, ik voelde me zo goed. Ik dacht, ik kan weer naar de yoga.
Ja.
En dan heb ik net die hele schedel losgemaakt, de druk van de schedelnaden afgehaald en dan ga je op je hoofd staan. Ja, weet je, dat moet je misschien maar nooit meer doen met dit schedelletsel. Dus dat zijn wel dingen die.
Maar hoe lang moet je na een behandeling eigenlijk even rustig aan doen dan? Of niet dit soort dingen doen?
Nou, ik zou in ieder geval 24 uur aanhouden, maar soms wel 48.
Ja.
En als mijn paard behandeld wordt, dan door een osteopaat of door mijzelf, dan krijgt hij ook 48 uur even rust om het uit te zoeken.
Ja.
Maar hij wordt ook dan niet ingezet om hoge hindernissen te springen. Weet je, op een gegeven moment moet je even kijken van, wat is nu nog een reële belastbaarheid? En heel veel mensen hunkeren naar de tijd dat ze jong waren en alles konden. En dat gevoel kan een kraniosacraalbehandeling je geven. Dat je denkt, yes, ik kan het weer. En om zich vervolgens heel snel opnieuw ernstig te blesseren.
Ja.
En dat, dus daar moet ook wel voor veel mensen iets in uitgezocht worden.
Maar je zei al even extreem sporten niet. Dus de kitesurfen misschien is dat al extreem of marathonlopen. Maar wat nou als je sporters zou behandelen? Dan zouden ze daar toch definitely baat bij hebben. In ieder geval tot hun volgende grote wedstrijd. En daartussen weer behandelen. Dat, zo heb je altijd een fysio bij je als je op toernooi bent. Zou je dan niet ook iets aan deze behandeling hebben? Of zeg jij, nee, dat moet dus niet, want je moet dan even een tijd niks doen.
Ja, inderdaad. Als ik werkelijk tot de bodem ga met de behandeling, dan, en jij bent een topsporter, dan is de kans misschien ook groot dat je even net even onder de maat presteert.
Ja.
Maar het zou wel tussen de wedstrijd seizoenen door.
Ja.
Dus stel je voor, je hebt een toernooi. Dan heb je je fysiotherapeut en alles erbij. Dat laat je je door hen behandelen. Maar er zijn altijd periodes in het jaar dat je geen wedstrijden hoeft te spelen. Dat is dan de periode om te komen.
Ja, die één keer per jaar wou je zeggen.
Nou, jij hebt toernooien gespeeld. Hoe lang? Ik weet niet hoe vaak jullie...
Ik had denk 2 weken vrij in een heel jaar. Dus ja, dat was niet dat ik dan 2 weken naar jou zou
gaan.
Nee, dus inderdaad. Als sporter, ja, niet dus. Maar wel als hobby-sporter natuurlijk. Maar niet de extreemsport. Dat heeft geen zin, zeg. Ja.
Maar ook hobby-sporters, die begeleid ik wel. En die merken altijd dat ze de ontspanning erg waarderen. Maar dat hun prestaties even achteruit gaan.
Ja, ja.
Dat komt omdat er ook een lichte motorische verwarring op kan treden door de ontspanning.
Oh ja?
Ja, want je lichaam heeft een basisspanning waarmee vanuit het beweegt. En als die omlaag gaat, dan zijn de hersenen even in de war. Van hoe moet ik nou die bal slaan als ik niet deze hoeveelheid spanning op mijn nek of mijn schouder of mijn arm heb staan.
Ja.
En dat vogelt het brein heel snel uit. Maar even denken je teamgenoten dat het echt nu afgelopen is.
Ja. Ja, want die basisspanning, dat is gewoon iets wat het lijf aanneemt, toch? Op een gegeven moment is het, oké, dit doet dus pijn, dus daar zet je een blokje spanning omheen. Dat doet dus pijn, dus zet je een blokje spanning omheen. En jij gaat die langzaam afbreken. Dus ja, dan word je wel wat wiebelig natuurlijk.
Ja, basisspanning, dat, zoals ik dat verwoord, zeg ik, is de spanning waar je lichaam van uitgaat dat die nodig is bij het uitvoeren van allerlei activiteiten. Dus dat heb je minimaal nodig om iets te doen. Maar als je geblesseerd bent of ouder wordt of veel spanning in je leven hebt gehad, dan kruipt die basisspanning omhoog. En die zakt wel een beetje als je slaapt. Maar als die heel hoog was voordat je naar bed ging, dan ben je eigenlijk ook gespannen als je slaapt. Dat zijn de mensen die dan met hun tanden gaan knarsen en kaken gaan klemmen. En
altijd opgekruld liggen. Tenminste, ik weet nog dat ik vroeger nooit op mijn rug recht kon liggen, maar altijd die benen zo in een 90 graden had. En dat jij dat heel raar vond. En ik dacht, ja, dat is toch normaal? Maar dat was helemaal niet normaal.
Nee.
Dat is een soort basisspanning van een verkrampt mensje. Ja.
Ja.
Ja, grappig. Ja, ik heb nu heel erg het gevoel dat ik even naar de horizon moet gaan staren. Want ik merk dat ik mijn hoofd naar links doe. En dat zie ik jou zo met dat glas. En denk ik, oh, mijn evenwicht. Maar ik vond het wel heel interessant om inderdaad wat meer praktijkvoorbeelden te hebben. Dus iedereen die nu vraagt van, oh Margie, ik heb dat en dat en dat, kan ik ook? Dan verwijs ik gewoon naar deze podcast.
Ja, dan weten ze. Hopelijk kunnen mensen nu beter inschatten wat ik wel en wat ik niet kan doen.
Ja, eigenlijk bijna alles, maar niet allemaal. Toch?
Ja, laten we het daar maar op houden.
Oké, dankjewel. Wil je nog een podcast hierna opnemen eigenlijk?
Ja, ik wil nog een podcast opnemen.
En wat, waar gaan we het over hebben?
Nou, ik verwijs heel veel door naar in mijn praktijk. Want ik probeer heel erg met iemand mee te denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je zo optimaal mogelijk kunt functioneren? En soms is daar iets anders voor nodig. En ik wil graag bespreken waar ik naar doorverwijs in het niet-reguliere circuit.
Ja.
Omdat dat, kijk, er kunnen ook mensen aan die podcast luisteren en die straks denken, joh, ik moet gewoon eerst dit gaan doen voordat ik naar Elke ga.
Ja.
Komen haar behandelingen beter aan.
Oh, slim.
Dus dat zou ik prettig vinden.
Podcast 7. Ik zeg tot volgende week.
Dag.
Doei.